Ik weet niet wat het is vandaag. Ik wil koken, oh, ik wil het ook zo graag. Dus ik luister de Keukenkast.
Ui! We gaan het erover hebben met ons vaste panellid, kookboekenschrijfster en groenteboerin Marie Maris en Wildemond, chef van voormalig restaurant Borderwijk. Dit alles onder de bezielende leiding van Eva Postuma de Boer. Niet geheel toevallig ook kookboekenschrijfster. De kookwekker gaat op 30 minuten. Aldus vandaag in de Keukenkast. Ui!
Een zonnebril op, bij stromend water snijden, de afzuigkap aan, een klemmetje op de neus, een half uur in de diepvries voor het pellen, een kaars branden, op kauwgom kauwen, vanaf de onderkant omhoog snijden, supersnel snipperen, een slok water in de mond houden, een scherp mes gebruiken. Het zijn allemaal tips die het huilen bij het snijden der uien zouden voorkomen. En allemaal helpen ze voor geen meter. Huilen doen we van uien. Hoe komt dat? En waarom zijn uien zo onmisbaar in onze keuken? Welke soorten gebruik je voor wat? En welke recepten kennen we met uien in de hoofdrol? Maar we beginnen met een nieuw onderdeel van deze podcast. De altijd spannende, roemruchte keukenkasttest. En vandaag testen we 4 soorten uiensoep. Ja. 3 van den winkels en 1 zelfgemaakte. En wij testen met Wil en Marie en mijzelf, maar ook met vriend Jacques, gitarist, die ook vandaag achter de knoppen zit. En zoals Marie zei, geen culinair expert, maar wel een Brabander. En dat was precies wat we nog nodig hadden.
Ja, toch? Ja.
Dus we beginnen met de test. We hebben voor ons 4 kopjes met soep. Dit, en er staat een nummertje bij. Marie heeft dit allemaal geprepareerd. En dit is nummertje 3. Kijk, we hebben er ook croutonnetjes bij, voor wie wil.
Oh ja.
Ik begin zonder crouton, dan proef ik eerlijk.
Hij is vrij donker van kleur.
Ja, heel licht, als in heel ongevuld, vind ik.
Oh ja.
Ja. Oké, die kleur komt niet van het braden der uien, denk ik.
Nee, er zit ook nog iets anders in.
Heel vet.
Heel vet.
Ja. Zo'n kippensoep vette mond krijg je ervan.
Het blijft aan je lippen hangen.
Transvet. Zo. Dat.
Zacht gesmolten transvet.
Ja, Jacques heeft het hele kopje al opgedronken. Je krijgt nog 3, hè, Jacques?
En die ui is helemaal...
Net als met wijnen proeven. Mensen die al die glazen leeg kieperen. Nou, ik hou het bij een hapje.
Ja, waterig, zoet, dun, vet. Oh,
ja. Ja, dat was 3.
Ja.
We gaan naar 1.
Nummer 1.
Kijk eens.
Thanks.
Wat zien we?
We ruiken de aroma.
Wauw.
Oh.
Ja, het ruikt naar bouillonpoeder.
Ja, bouillonpoeder. We ruiken hier...
Je gaat dus een tijdreis, is dit. Ja.
Er zit een soort mini-croutonnetjes in.
Ja.
Misschien waren ze ooit knapperig, maar waarschijnlijk niet.
Maar het is ook gebonden.
Bremzout.
Heel zout.
En heel... Nee, het is echt van dat...
Ah ja.
Mm-hmm. Glutamaat.
Ja.
Ja, dan krijg je echt van aan je rik dik, hoor. Dat moet je echt niet eten.
Wil zit dit heel verstandig opzij.
Ja.
Oké.
Okay.
Oké. Okay.
Nee, hoeven we verder.
Maar ik vind hem... Hij heeft wel meer smaak dan de vorige.
Ja,
dat over de smaak...
Ja, daar zit wat spul in. Ja, dat...
ja. Of je dat moet willen, is ja, het... Ik ga zelfs mijn lepel even
schoon. Jacques, wat zeg jij?
Ja, zout.
Zal ik je lepel ook spoelen?
Nee. Dat zijn die knapperige dingetjes die erin zitten.
Wat
is dat?
Croutons, denk ik.
Ja, dat is, stukjes gedroogde groente, denk ik. Ik weet niet, ik kan het niet helemaal thuis brengen. Mm. Omdat die aromat zo overheerst.
Het is ook zo'n smaak die je nooit meer uit moet
krijgen.
Nee. Nou, wat hebben we hier? Nummer 4.
Jullie zeggen dus niet wat het is? Ja. Van welk merk?
Straks. Aan het,
nee, dit is nummer
aan het eind van de uitzending vertellen we wat wat was.
We gaan dat nu naar nummer 4.
3 en 1 hebben we gehad. En dit is nummer 4.
Nummer 4. Aan het eind van de uitzending doen we de uitslag.
Dat is een lekker troebel pakje.
Ja.
Zoet. Lekker.
Mooi zoet van de ui.
Heel zoet.
Ja. C'est bon, hè?
Ja, gewoon een eerlijk soepje.
Ook een zuurtje.
Ja. Ja.
Ook lekker.
Een vleugje.
Mm. Ja, lichte binding. Goed soepje.
Pepertje.
Mm-hmm.
Wat was nou die hele vieze? Dat was 1, hè?
En 2. Maar goed.
Nee, maar die echt hele vieze was 1.
Dat, ja. Met dat vet, ja.
Waterig vet.
Waterig vet was 1.
Aromat.
En ik vond de eerste die we proefden echt, die had gewoon geen smaak, nee. Eigenlijk. Maar die had wel de kleur, een verleidelijke kleur.
Ja, maar die kwam niet.
Maar
van
die
de
bedroog enorm.
Ja.
Volgende.
Dit is de laatste.
Wat nummer is dat?
Dit is nummer 2. Oké.
Okay. Ja. Ik weet het niet hoor.
Oeh.
Nou, ja, dat is een blik. Zo.
Ja, het is iedereen is er even stil van. Er wordt nagedacht.
Ja, ik geloof het niet helemaal of zo. Het is...
Is flauw.
Maar het is, die smaak komt niet van wat je proeft, zoiets. Nee, dat er klopt iets niet.
Nee, dat is net alsof er een blik onder waar je denkt van, ja. Wat zit hier nou allemaal in?
Ja.
Runderbouillon.
Oh ja, nee, dit is geen runderbouillon, want we hebben speciaal, alles is vega. Dus alles is op basis van groentebouillon.
Ah, bon.
Omdat Marie geen vlees eet.
Nou, sowieso zijn ze allemaal vanzelf al...
Maar ik zou is ik zeker dat dit helemaal...
Ja, het smaakt naar ik vind naar varkensmaak.
Ja, wel iets dierlijks, ja. Ik vermoed hier toch een soort van...
Volgens de ingrediënten niet.
Marie, spuug uit.
Dat gebeurt zo.
Maar dan is het ook niet echt runderbouillonnetje.
Nee.
Het blijft een heel raar, blikkerig...
Ja, je kan daar heel veel dingen mee, hoor, tegenwoordig.
Maar vinden we het naar uiensoep smaak?
Nee.
Nee, hè?
Nee, absoluut niet.
Hmm.
Nee, ja, dus het is een soort...
Nee, dat is eigenlijk maar één die
van
lekker
een
is,
dier met
deze.
Nou ja.
En dat was nummer 4, ja.
Maar het laat zich wel raden, toch? Dat dit, mag ik het verklappen?
Ja.
Dat dit de zelfgemaakte is.
Die enige die lekker is, is de zelfgemaakte. Ja.
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 En dat vind ik toch wel even een mooi uitgangspunt voor waar we allemaal voor staan. Namelijk dat we graag willen dat de mensen hun eten zelf maken.
Ja. Ja, het is echt een wereld van verschil.
Nou ja, kijk.
Die is het meest uiensoep in
acht. Als je dus gewoon uiensoep niet zelf gaat maken, ja, dan begrijp ik niet wat je daar, waarom je dat wil kopen.
Nou, het viel me dus mee, want ik heb een kweeste gedaan naar uiensoep in de winkel. Ja. En Jumbo bijvoorbeeld heeft er geen één. In dat enorme soepschap is gewoon geen uiensoep te koop. En de meeste winkels hadden maar 1 merk. Dus mensen zijn bij uiensoep blijkbaar meer dan bij tomatensoep wel genegen om dat te maken. Of misschien sterft de uiensoep uit. Dat zou ook nog kunnen.
Nou ja, kijk, ik heb in dit geval wel... eergisteren al een groentebouillon getrokken. Ik heb de uien natuurlijk allemaal gesneden. En die moeten lang, echt lang, om ze zo zoet te krijgen. Dus je bent wel even onderweg, zullen we maar zeggen. Om een pannetje uiensoep te maken. Ja. En dat zal wat, dat houdt de mensen natuurlijk tegen.
Heb je het dan gebonden?
Ja, een beetje bloem.
Ja. Okay.
Ben jij daar voor of tegen?
Jawel, nee, dat gebeurt heel veel hoor.
Ja.
En dat is ook op zich, in de klassieke vorm, is dat absoluut voor geoorloofd. Maar je kan, als je heel veel uien gebruikt, die, als ze heel erg langzaam gesmolten zijn, dan hebben ze een soort bindkracht.
Aha.
Dat is heel bijzonder aan uien. Ja. En daardoor kan je dat eigenlijk, hoef je, zeg maar als je in vroeger bij de Halle in Parijs, waar de beroemde soep vandaan komt dergelijk, dan werd dat gewoon alleen maar met runderbouillon en met heel erg veel geconfijte uien gemaakt.
Ja.
En dan krijg je een soort binding.
Ja, oh, dat ga ik volgende keer doen. Werking,
ja. Ja, het heeft een lijmige werking. Ja. Ja.
En dan wordt hij misschien ook wat helderder, want ik vind hem er. Dat vind ik het enige jammer hieraan. Nou ja, dat, je moet, als je er een goed broodje, een geroosterd broodje kaas op legt, zie je het niet meer zo.
Maar het zijn allemaal klassieke Franse uien.
Ja, nou, ik heb heel veel recepten erop nageslagen. En het is allemaal met bloem. Maar dit is een interessante. Dat ga ik zeker doen.
Ja, ook jammer. Wat je ook nog altijd even kan doen, is de hele boel nog even meebakken op hoogvuur. Dan krijg je wat meer pit.
Mm-hmm.
En het wordt ook donkerder.
Mm-hmm. Nog, maar echt op hoog vuur. Want er staat overal...
Zeg maar, je maakt eerst je uikompot.
Ja.
Dan doe je een beetje bloem op.
Ja.
En dan ga je bakken.
Ja.
Oh. En dan krijg je een beetje bruine roe aan je uien.
Dan krijg je een bruine roe.
Ja. En dan wordt die dieper van kleur, de soep. Ja. Staat niet in jouw kookboek, hè, Wil?
Nee.
Uiensoep. Wat een gemis nou. Want dit wil ik, dit recept.
Volgende
boek. Ja. Nou, jongens, tot zover de test. We onthullen straks wat de andere grootheden waren.
De keukenkast.
We beginnen eigenlijk altijd met de groei en bloei. En omdat Marie groenteboerin is, leg ik dat onderdeel graag in haar mond. Ga je gang.
Nou, de ui is strikt genomen een tweejarig gewas, want je moet hem... Hij komt pas het tweede jaar, geeft hij die mooie uienbloem waar het zaad uitkomt. En dat is ook het jaar waarin hij groot genoeg is om te oogsten. Maar meestal zaai je hem niet, maar doe je plantuitjes. Dat ziet er ongeveer maat zilveruitje is dat. Dus het is eigenlijk heel raar dat een ui zo goedkoop is. Als je bedenkt dat hij er eigenlijk 2 jaar over doet. En wat wil je weten? Het verschil in de soorten, hoe ze groeien.
Laten we beginnen met de gewone ui. Dus De gele ui.
Ja,
maar die groeit hetzelfde, denk ik, als de rode ui en de witte ui.
Ja, en een bosuitje is gewoon een jong geoogste ui.
Mm-hmm.
Die kan je ook gewoon tot een grote ui uit laten groeien. En de shallotjes die groeien wel echt anders. Die groeien tegen elkaar aan als een clustertje. Waardoor ze ook die platte kantjes hebben. Daar heeft hij tegen elkaar aan. Zoals een teenknoflook. Een bol knoflook eigenlijk. Als een soort tenen. Groeien ze. En ja, verder verschilt de groeiwijze per soort niet echt. Maar het duurt van een plantuitje tot oogst duurt een maand of 6-7. Dus dat is ook nog behoorlijk lang.
En wanneer oogst je? Welke maand?
Vanaf najaar. Ze moeten de grond uit voordat het erg nattig wordt.
Ja, dat lijkt me logisch. Ja. Als ze te vochtig worden.
Ja. Dan kan je ze ophangen.
Ja, dan komen we inderdaad meteen bij hoe bewaart men de ui. Ja. Luchtig, droog, donker. Dus niet in een keukenkastje en al helemaal niet in dat vochtige kastje onder de gootsteen. Want dan lopen ze uit.
Als ze rotten.
Ja.
Dus, waar bewaren jullie ze?
Ja, ik heb er een laadje voor onder de trap. Een open kratje onder.
Je kan ze ook bij elkaar binden, ophangen.
Ja.
Een soort strengel.
Ja.
Maar dat is alleen als je zelf oogt. Dus als mensen ze kopen, zit die staart er niet meer aan.
Nee, dat
kunnen ze
klopt,
ze niet vlechten.
Ja, dat is waar.
Ik koop graag gevlochten uien.
Maar ze in Nederland niet zo eenvoudig, denk ik.
Nou, gewoon bij onze Albert Heijn.
Oh ja?
Jazeker. Ze zijn wel aan de prijs. Maar ik vind die heel fijn, want die zijn ook...
Dat zijn vast van die Cévennes-uien of zo. Die zijn ook best duur, hè?
Ja, die zijn zeker duur.
Chique, ja.
En die zitten strak echt in hun velletje. Ja.
Een beetje roze-achtig.
Ja.
Ja. Die, ja.
Maar die vind ik wel heel goed.
Die zijn heel lekker, ja.
Ja.
Ja, ze verschillen, uien verschillen ook heel erg in zoetheid, hè. Je hebt op de markt bijvoorbeeld. In Nederland wordt heel veel uien geteeld, hè. Gisteren niet in.
Oh, wat goed.
Daar zijn we geloof ik in Europa zelfs marktleider in.
Ja, maar we verkopen dan weer niet zoveel soorten. Die exporteren we allemaal.
Die exporteren we allemaal, ja. Maar je kan hier ook in Nederland kan je gewoon zoete uien kopen. Dat betekent gewoon dat ze een hoge suikergehalte hebben.
Mm-hmm.
En waardoor ze ook makkelijker smelten.
En zijn dat altijd de goudgele uien?
Ja.
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 Ja. En die witte, die echt witte, die zijn heel erg zoet.
Ja.
Die zou je...
Ja.
Die zijn ook zachter, hè? Die hebben iets...
En die zijn minder crispy, toch? ietsje zoeter van smaak. Ja. Chalot.
En qua scherpte?
Chalot vind ik altijd een ja, culinair gezien een heel ander verhaal.
Ja.
Leg eens uit.
Nou, dat is gewoon pittiger. En omdat je het kleinere lamellen heeft, ja, dan kan je er gastronomisch gezien veel meer dingen mee doen. Omdat ook altijd kleinere en dunnere plakjes oplevert.
Het is een beetje een poëtisch uitje.
Ja. Ja, dat zou je het kunnen noemen. Ja. Het is gewoon wat fijner.
En, gebruik je dat eerder rauw of juist niet?
Beiden.
Oké. Okay. En zijn er gerechten waarvan je nu meteen denkt, oh, daar dan gebruik ik sowieso charlotte en niet gewone ui?
Ja.
Zoals?
Vinaigret?
Ja.
Dat
ja, vinaigret,
per
ja.
Per definitie met een charlotte.
Ja. Sowieso.
Ja.
Er is zelfs een beroemde boter, die heet beurre nanté.
Mm-hmm.
Dat is boter, gehakte charlotte. Dat is heel langzaam stoof. Dat is eigenlijk je basis voor een visgerecht.
Ja, en dat wil je echt met charlotte, want dan heb je die pit en die...
Ja.
Oh ja.
Kan ook met ui, maar dan heet het weer anders. Dan kom je in andere beroemde sausjes, de soubise. Ja.
Waar heb jij dit allemaal geleerd, Wil?
Dat heb ik mezelf geleerd.
Ja?
Gewoon veel boeken lezen, kom je er vanzelf.
Ja. Leuk. De keukenkast. Een boodschap tussendoor, lieve luisteraars, want waar doen we onze boodschappen? Die bestellen we natuurlijk bij de krat. En voor inspiratie kijk ik vaak op de website van de krat, waar ontelbare recepten staan. Kun je gewoon op ingrediënt zoeken. Dus wat vinden we daar zoal met ui? Ja, oh ja, de Persische uiensoep. Ja, ik heb hem al eerder genoemd in deze podcast, maar die is echt heel erg lekker en het is toch echt een fijne variant op de klassieke uiensoep. Tja, maar er zit geen ui in. Overal ui. Hier, risotto met 5 groenten en vlijtigheidkaas. Of, ja, oh ja, butter masala. India's, ja, dat kan al helemaal niet zonder uien. Natuurlijk is er via deze podcast een kortingscode op de krat van maar liefst 2x15%. Kijk op dekrat.nl/keukenkast met een C voor deze aanbieding.
De keukenkast.
Hey, en rode ui? Wat kunnen we met rode ui?
Ja, god.
Alles, maar ja, die is... Ik vind hem rauw eigenlijk ietsje... Ja, wat zou je zeggen? Iets subtieler of zo. En als je hem bakt, wordt hij sneller zoet, vind ik.
Ja. Ja, wat ik zelf heel erg lekker aan rode uitjes vind... Of het liefst als ze klein zijn...
Mm.
Is om ze te poffen. Mm-hmm. Op de Italiaanse manier. Dat je ze gewoon met een beetje zout en olijfolie in een goede hete oven doet.
Mm-hmm. 10
minuutjes. 10 minuutjes en dan haal je ze eruit en snij ze door midden. En dan roer je de aanbaksel los met een beetje balsamico.
Mm-hmm.
En dat giet je over die uit. Het is heel simpel, maar
heerlijk.
Ja. Andere mooie rode uitjes vind ik zelf altijd een van de allerlekste instant pickles. Gewoon rode ui, een beetje zout en een goede rode wijnazijn.
Ja.
Mm-hmm. En dat laat je een half uurtje staan. Kan overal bij.
Ja, lekker.
Ja.
Hey, en zou je ook een uiensoep kunnen maken van rode ui?
Jawel.
Tuurlijk.
Maar dan wordt die paars.
Oh, een beetje. Ligt eraan wat voor azijn je erin doet.
Ja.
Die azijn haalt de kleur van die rode uien weer omhoog.
Ja,
dan wordt hij wat frisser. Ja. Anders wordt het misschien juist denk ik, een beetje grauwig. Als je hem heel gaar maakt, wordt hij een beetje zo onlekker kleurtje.
Ja. Ja. Maar als je die uien rauw eet, hè, is rode ui dan scherper dan gele ui? Of wat is het verschil?
Ja, die wit is de zoetste, die echte witte. Ja. En dan, volgens mij is rood ietsje subtieler. Ja, weet je,
het scherpe van uien is natuurlijk gewoon dat, net als bij knoflook, je breekt de cellen van de ui. En of je dat nou met je tand doet, of met een mes, of gewoon met je hand.
Mm.
En dat maakt die meteen dat het gewoon heel erg agressief is.
En dat, daarmee maak je ook die lacrimator los.
Ja.
Door het kapotmaken van die celletjes.
Ja, daar ga je van huilen.
Ja, want dat, laten we daar eens over hebben. Dat janken, waarom... Dat komt dus door het stofje lacrimator, heet het zo?
Ja.
De tranenmaker. Latijn voor tranenmaker.
Ja.
Het is eigenlijk een hele afgeslapte vorm van zwavelzuur.
Ja.
Dat is het, als ik het goed heb, dat ooit nagelezen bij meneer McGee.
Heel slecht.
Meneer McGee.
Harold.
Harold. Je moet die altijd bij de hand houden, die kan je nooit uit je hoofd leren, Harold.
Maar Wil weet dit toch maar mooi uit zijn hoofd.
Nou ja.
Lacrimator.
Lacrimator.
Lacrima van traan.
Hij die aan het wenen maakt.
Ja.
Ja.
Ja. Maar, en hebben jullie trucs om het janken tegen te gaan?
Ik vind de lucifer het best werken. Maar als je echt
een
topui hebt, dan doet hij het ook niet. Een lucifer met het zwavelkopje naar de buitenkant in je mond. Omdat dat zwavel van die lacrimator dan... Maar goed, nogmaals, een echte goede ui is, dat, daar ga je gewoon van wenen. En dat is ook leuk, dan weet je dat je dan een goede ui te pakken hebt.
Volgens mij is het ook heel erg goed voor je, af en toe eens een beetje wenen.
Een beetje wenen boven de snijplank.
Uienverdriet.
Ja, traanbuis reinigen.
Ja, precies.
Ja, waarom?
Ik heb een klein boekje over ui gemaakt, dat heet ook om te janken.
Ja, er is een recept van een James Beard. Een beroemde culinaire factotum uit Amerika. En die maakte sandwiches met rauwe ui. En mosterd en mayonaise.
Aha.
En die deelde die dan uit aan alle mensen die binnenkwamen. Dan moesten ze allemaal eerst een hap van het uienbrood nemen en dan pas zoenen met elkaar.
Oké.
Ja, andersom gaat het niet.
Nee. Oh ja, we hebben natuurlijk ook daarover gesproken. Nee, niet zoenen, maar haring met rauwe ui is natuurlijk ook intens, hè?
Ja. Maar ik vind dat het niet op een haring thuis hoort.
Maar... Nee, maar dat...
Net zo goed als ik ook vind dat er geen uien met azijn op een prachtige oester thuis horen. Het stamt uit de tijd dat we niet zoveel koeling hadden.
Mm-hmm.
Dus ja, die dieren die stonken al een beetje.
Een beetje om de boel te maskeren.
Ja, dan moest je toch een beetje ze opgooien. Ja, dan zijn uien natuurlijk geweldig. Dan.
Ja. Maar ik vind een tartaar bijvoorbeeld van haring, zoute haring met heel fijn gesnipperde uitjes wel ontzettend lekker. Dat is die vol vette vis met dat scherpe van en krokante van een uitje.
Mm-hmm.
Volg je die ook niet? Mag het dan ook niet?
Alles mag hoor. Maar het is gewoon wat je lekker vindt. Ik vind dat gewoon niet zo lekker.
Nee. Bij
een steektartaar wel.
Bij een steektartaar is dat weer een ander verhaal.
Ja. Want?
Ook daar moet je heel erg uitkijken met ui. Ui is echt een... als je een ui snijdt... dan is het na 10 minuten... is het al zo geoxideerd... Dat het heel erg overheersend wordt.
Wat dus ook een pleidooi is voor gewoon zelf uien snijden in plaats van die rare voorgesnipperde uien die je ook kan kopen.
Ja, dat is gewoon...
Dat is echt heel raar.
Dat deed ik niet hoor.
Dat is handel.
Ja, je hebt ook van die bakjes filet.
Het is de enige manier om iets te verdienen aan een ui. Ook.
Van die bakjes filet met zo'n apart bakje met voorgesneden uien. Dan trek je dat folietje eraf en dan...
En dan ruik je iets. Nou, dat wil je
niet.
Ja,
hè?
Ja.
Dat is echt afschuwelijk.
Ja.
Maar dan moeten we misschien ook nog even zeggen, als je uien koopt, dan moet je even goed ruiken aan dat netje. Als je ze in zo'n netje koopt. Dus er zit vaak één rotte in het midden en dat ruik je meteen.
Aha.
Dan ruikt het een beetje naar sloot.
Ja.
En dan heb je een vieze ui.
Vooral als je je hand erin steekt.
Ja, oh ja, god.
En je een ui naast je bed als je verkouden bent?
Nee.
Oh ja. Ja, mijn oma is een fabeltje erbij.
Ik weet het niet.
Ik geloof dat het wel helpt. Geraast moet hij dan zijn.
Ja.
Oh ja.
Ik denk dat het wel helpt, ja. Het zou wel eens kunnen zijn dat het een beetje slijmvlies terugdringend is.
Ja, ja. Vaporup, maar dan anders.
Ja.
Even over de, er zijn allerlei verklaringen voor, etymologische verklaringen waar het woord ui vandaan komt. Eén daarvan is dat het komt van het Latijnse uno, wat één of eenheid betekent. En wat je zo kunt interpreteren, zo is het waarschijnlijk niet tot samen, want ik dacht, nou, dat is de ui brengt alles samen in een gerecht. Het zorgt voor een soort... Hoe zien jullie dat? Want als we het hebben over de ui, niet in de hoofdrol, maar ik bedoel, er zijn zo ongelooflijk veel gerechten waarin we een ui gebruiken, of meer. Wat is dat? Wat doet ui? Die Wil witte? Krijgt nu hele grote ogen.
Ja, er komt een verhaal van vier Vertel uur.
Vertel eens. Nou ja, nee, dat niet, maar ik zit inderdaad na te denken van, wat brengt ui? Ja, inderdaad, diepte. Ja, maar ook rijkdom.
Ja, en het ligt natuurlijk aan hoe lang je hem doet. Als je hem kort doet, geeft hij wat scherpte. En hoe langer je hem doet, hoe meer zoetigheid hij geeft.
Ja.
Ja, ik vind als je geen uien in huis hebt, kan je net zo goed niet gaan koken eigenlijk.
Nee, eigenlijk wel. Dat is echt wel een basisingrediënt in een keuken, een ui. Ja.
Je begint bijna alles met ui en knoflook.
Ja, je begint met een ui.
Ja.
Over het algemeen.
Ja. En dan kun je snipperen of in ringen doen. Wat maakt dat? De structuur van het gerecht? Doet dat ook nog iets met de smaak?
Ja, absoluut.
Vertel eens.
Nou, als je zeg maar... Je kan zelfs, als je uien snijdt, kan je dat zeg maar op de draad doen. Je kan het ook met de draad mee.
Mm-hmm.
Dus dan krijg je wat je noemt lamellen. Kijk, de ui is een bol gewas. Dus je kan hem helemaal afpellen.
Ja.
Tegenstelling tot knolgewassen, dat is gewoon één knol, net als een knolselderij. Maar die bolgewassen, die kun je dus inderdaad op verschillende manieren snijden. En als je het heel fijn snippert, dan snij je het eerst in reepjes en daarna snij je die reepjes weer in stukjes.
Mm-hmm.
Maar je kan die reepjes ook heel laten. Dan zijn ze minder agressief.
Omdat je minder
snijvlak gemaakt hebt.
Ja. En voor wat voor gerechten zou je dat dan doen?
Nou, voor een mooie uienkompot zou ik het niet snipperen, maar gewoon de lengte. Omdat je dan toch meer de aroma van de ui krijgt en minder scherpte.
Ja, dus waar je het zoetst wil hebben.
Dan doe je de lamellen. Dus eigenlijk zijn lamellen dan beter dan ringen, want ringen gaat ook dwars op de...
Ja.
Dat is wel grappig.
Niet beter. Ligt eraan wat je wil.
Maar goed, bijvoorbeeld voor een uitaart of een uiensoep. Of als je de ui wil karamelliseren. Of confijten, zoals je kunt zeggen. Dan wil je dus eigenlijk lamellen.
Ja, liever wel. Maar ik wel.
Ja.
Omdat je dan minder...
Of bijvoorbeeld voor stoofvlees, voor haché of zo. Kan ik me ook voorstellen dat je...
Ligt eraan wat je dan kiest. Kijk, als je... Met rundvlees bijvoorbeeld aan de slag gaat, dan zou ik dat zou ik ringen snijden, want dan krijg je wat meer power.
Ja, of allebei. Je kan of allebei, ook mengen.
Kan ook nog.
Ja.
Dat vind ik sowieso eigenlijk altijd wel een goed idee bij gerecht om dingen op verschillende manieren te snijden, omdat je steeds een ander beetje van dezelfde groente.
Ja.
Leuk. Wist ik niet van die lamellen. De keukenkast. Hey, en even nog over lente-ui en bos-ui.
Dat is hetzelfde.
Dat is hetzelfde.
Ja. En je zegt, denk ik, lente-ui omdat je ze vroeg oogst. Dat zijn gewoon jonge uitjes.
Ja.
Je hebt wel ook nog stengel-ui, dat ook wel pijplook wordt genoemd.
Ja.
Maar dat maakt niet echt een uitje.
Nee.
En een bos-ui uiteindelijk wel. Je ziet hem aan zo'n bosje, zie je het ook al zitten, toch?
Ja.
Heel klein uitje.
Ja. En de uitloper van een ui die al wat langer ligt. Weet je wel, als er zo'n groen stengeltje uitsteekt, dat kun je wel versnijden als bieslookachtig kruidje, denk ik, hè?
Ja. En die ui zelf, die is niet meer lekker dan. Die heeft al zijn kracht dan.
Die kan je niet meer.
Gaat de kookwekker?
De kookwekker gaat. Nou, we gaan er nog heel even voor. Ik vind dat we wel door de test, roemruchte test, mogen we wel een paar minuutjes er nog bij snoepen.
Je kan hem ook planten als je zo'n ui uitloopt.
Ja.
Als je hem bij de rozen plant, dan zijn die ook weer blij. En dan krijg je uiteindelijk dus zo'n prachtige bloem met zaadje.
Ja. Ik heb laatst weer een hele grote zak zilveruitjes gekocht.
Ik ben er heel dol op, maar dat pellen.
Ja, daarom hebben mensen kinderen, hè?
Ja.
Of oma's.
Dan moet ik echt met een zweep komen.
Ik weet, ik kan mij uit mijn jeugd zomers herinneren dat ik van de ene tante naar de andere geschoven werd in Limburg.
Om voor het zuurvlees.
Om zilveruitjes te pellen.
Oh, te gek.
Echt waar?
Jezus, zeg. Hele maand augustus. Onder de pannen.
Hey, en, ja. En is dat met een mesje of gewoon helemaal met de hand?
Nou, is dat is met een mesje. Maar ja. Op een gegeven moment leer je ook wel, of liever gezegd, je wordt een beetje immuun voor dat huilen. Dus het wordt een beetje, je hebt er niet zoveel last meer van.
Nee.
Nee, traan, eelt op je traanbuik.
Ja, zoiets. Ja. Of dat het op is of zo, denk ik dan.
Laten we even, voordat we naar de uitslag van de test gaan, nog even over ui in de hoofdrol praten. Want we hebben, nou, we hebben vandaag uiensoep gegeten. Ik maak heel graag uientaart in verschillende hoedanigheden. Mm-hmm. Hebben jullie favorieten? Nou, jij vertelde net al over gepofte uien.
Ja, maar god, ook zoiets als een pizza alliere. Ja. Beroemde Provençaalse uientaart met anchovies en olijfjes.
Lekker, hè? Ja.
Erg lekker.
En wat voor kleur ui zou je dan gebruiken?
Dat is witte ui, volgens mij.
Ja.
Ja.
Ja. En jij, Marie?
Nee, ik sluit me hier op zich helemaal bij aan. Maar ik vind sowieso ook grotere uien om te poffen. En dan kun je ze ook nog weer vullen met wat voor pureetje dan ook. Of notenpuree, of kastanjepuree, aardappelpuree.
Maar hoe doe je dat? Dan, je poft hem en leg, kun je dat vertellen? Nee,
je kan het of in zijn uil doen met schil en al. Dat is op zich heel mooi en geeft ook wat extra diepte. Dan moeten de mensen alleen een beetje pielen aan tafel. Of je kunt hem ook nog, als hij helemaal gepoft is... Ligt natuurlijk heel erg aan de maat, maar laten we zeggen minimaal een kwartier tot een half uur. Als je hem echt een grote hebt.
Ja.
Op 180 of zo met een beetje olie. En dan kan je die binnenkantjes eruit duwen zoveel als je wilt tot je een mooi kommetje over hebt. En daar wat voor lekkers dan ook in doen. En wat ik ook nog grappig vind is dat uien een gehakt waarde hebben, heb ik ontdekt.
Hoe bedoel je?
Nou ja, het meest onbeduidende vlees wat ze gebruiken voor kant-en-klare hamburgers of dat soort spullen. Dat is bijna altijd ontleend dat ze smaak aan uienpoeder.
Oh ja, ja.
Dus als je een ui helemaal gaar smoort en als je dat dan ook nog met gerookte pimenton doet. En je doet dat op je stampot of op je hamburgerbroodje. Dan kan je heel die hamburger vergeten. Mm-hmm. En dat is net zo lekker.
Ja.
Dus dat vind ik.
Ja.
En uienpoeder. Ik heb wel eens aspergepoeder gemaakt. Dus dan zou je. Heb je dat wel eens gedaan?
Nee, op een gegeven genomen.
Groom je om aspergepoeder?
Dat beiden.
Nee, maar aspergepoeder, dat kun je maken van de. Als je de schillen helemaal laat drogen, die je toch. Als je zegt, ik maak even geen soep.
Ja.
Dan kun je die schil laten drogen en dan vermaal je dat. En dan heb je een, dat is een heel umami fijn smaakgevertje.
Ja.
Maar zou dat met ui ook kunnen?
Ja, absoluut.
Maar je hebt dat nooit gedaan?
Nee, maar je kan het ook kopen.
Mm-hmm.
Uienpoeders. Wordt in de industrie heel veel gebruikt.
Ja.
Er bestaat denk ik geen kant-en-klaar gerecht waar het niet in
zit. Ja, maar gebruiken jullie het in de keuken? Nee, ik heb het ook nog. Nee. Ik heb niet eens een huis.
Nee, en dat is ook meteen wat ik moeilijk vind aan deze poedertjes. Je kan het ook van paddenstoelen maken. Je kan echt van alles kan je as van prei, hè? Ook heel modern tegenwoordig. Ja. Nou ja, goed.
Stemming daalt.
Ja. Nou ja, daar kan je dus gewoon. Dan krijg je poedertjes die eigenlijk zo sterk zijn dat je heel erg moet uitkijken met het doseren daarvan.
Ja.
Vind ik.
Ja.
Het ligt moeilijk, vind ik.
Oké.
Ja. Ik weet ook niet zo goed waarom je dingen die vers prachtig zijn zou drogen en verpoeieren.
Ja,
eigenlijk.
Ja,
heel erg hip is tegenwoordig die droogkastjes. Hè? Je kan er alles in drogen.
Ja.
Die sokken ook. Ja.
Laten we bij sokken eindigen dan. We gaan even naar de uitslag van de test.
Tromgeroffel.
Tromgeroffel, tromgeroffel. Marie, ben je er al uit?
Ja. Vertel. Soep nummer 1, waarop het oordeel was waterig, vet, aromat, zout. Dat was de kuppasoep.
Oh ja.
Die kost €3,62.
Je wist het, ja?
Ik vroeg het al, is dit kuppensoep?
Ja, echt.
Wat kost die per liter?
€3,62.
Oké.
En dat was, er zat geen ui in überhaupt, geloof ik. Een paar fibertjes kroeton.
Uienpoeder.
Ja.
Denk ik.
Precies, ja.
Soep nummer 2. We vermoeden een dier. Met z'n allen. En verder smaakte het niet naar huissoep. Dat was de Unox speciaalsoep.
Ja, zie je.
Zo'n blokst erin dus.
Nee, volgens de ingrediënten zit er echt geen dier in.
En als ik me ermee mag... Het zat ook nog eens in een zak. Wat voor de industrie ook nog zo erg is.
Gevoel, toch? Als het in een zak zit, voelt het verser voor de mens.
Ja, en we lekker nog meer plastic in de soep.
Ja, en deze spijt me echt heel erg. Ja. Nummer 3 was van de kleinste soepfabriek. Die kocht ik bij de Eco Plaza.
Oh.
Ja, sorry. En ik heb hem verdund zoals op de pot stond.
Ja.
Nou.
Dat had ik misschien niet moeten doen. Misschien had ik hem... Ik heb echt keurig nagemeten met een maatbeker, wat ik nooit doe.
Misschien als je dat in plaats van water witte wijn gebruikt. Dat je dan...
Ja, maar dat stond er niet, hè. Ik moet wel doen wat er staat.
Ja.
Ja, en die is €4,95 voor 6 deciliter.
Ja, dus die is duurst.
Ja. En ik had ook goede hoop, want hij was best dik en mooi van kleur. Maar die smaak was gewoon, ja, echt, wat hebben we gezegd? We hebben waterig, mooi dun, mooie kleur, maar daar smaakt hij niet naar.
Ja.
En nou, 4 was dus de zelfgemaakte soep van jou.
Ja, nou, ik zeg, we gaan daar nog een kommetje van eten.
En je zet het recept op. Dus
ik zal het recept overal plaatsen. Ik zet daar de aantekeningen van Wil bij, want dat waren natuurlijk gouden tips. En... Nou, ik zou zeggen tot de volgende.
Kijk voor meer podcastafleveringen, kookfilmpjes, recepten, tips en wat dan niet meer op dekeukenkast.nl met een K. En voor de kortingscode van maar liefst 2 keer 15% op de krat op dekrat.nl/keukenkast met een C. Dit was de Keukenkast. Volgende keer een nieuw spannend ingrediënt.